Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
Crypto-update.
En dat brengt ons, zoals elke donderdag om dit tijdstip, Herbert Blankenstein, presentator van BNR's CryptoCast, ons programma over Bitcoin en andere digitale coins. Herbert, goedemorgen.
Goedemorgen, heren.
Ja, John Ray. En dan denk je, wie is John Ray? Nou, dat is de man die het faillissement van FTX afwikkelt. En die laat zich buitengewoon goed betalen, begrijp ik.
Ja, eerder had hij Enron gedaan, weet je nog wel.
Ja, ja, zeker.
We kenden al wat cijfers over de kosten van dat faillissement. Bas gaat nooit failliet, want dat is een dure hobby.
Ja.
Daar houden zich bij FTX honderden accountants en juristen mee bezig. Zijn goed aan het opsporen, investeringen aan het terugvinden, rechtszaken voeren om geld terug te halen. Dat kosten bleek toen, naar schatting, $1.3 miljoen per dag.
Hallo.
Dat is dus $53.000 per uur, als je het over 24 uur omrekent. Mm-hmm. En die John Ray heeft daar leiding over. En deze week is bekend geworden wat hij heeft gedeclareerd over maart. In een rechtbankdocument. In maart, in 21 werkdagen, heeft hij 231 uur gewerkt. 11 uur per werkdag is dat. En hij heeft een eenmansbedrijf dat heeft daarvoor $364.000 in rekening gebracht. Ja. En als je dat deelsommetje even maakt, dan is dat $1.575 per uur.
Dat is niet
veel geld.
Ja.
Nee, maar het is ook weer peanuts als je het vergelijkt met de totale kosten van het faillissement. Ook vergeleken met de miljarden die zijn teruggevonden.
Ja.
En ja, het is de marktprijs voor iemand als John Ray met kennis en ervaring.
Ja, en als je
op het gebied van faillissementen.
Ja, en als je het even doorrekent, als je dat nou keer 12 doet, dan pakt de man dus 4 miljoen per jaar. Nou, dan zit hij nog ver onder het gemiddelde salaris van een CEO van een hoofdfonds uit
de AI. Ja, hij had ergens anders nog wel meer kunnen
doen. Nou, en of, dat bedoel ik. En hij moet de rommel van meneer Sam Bankman-Fried op gaan ruimen. Ik geef het je te doen. Nog even iets anders, want bij Coinbase, daar verschijnen aan de lopende band nieuwe meme-coins. En 1 op de 6, die vertoont kenmerken van een scam.
Ja, gek hè. Coinbase heeft een systeem dat Base heet.
Ja.
Dat is een laag bovenop Ethereum. De techniek laten we even zitten. Daar kun je tokens op bouwen, snelle transacties, lage kosten, allemaal heel fijn. En Cointelegraph Magazine heeft dat onderzocht. Tenminste een steekproef van 1000 tokens van de 380.000 die daar intussen zijn verschenen. And counting.
Ja.
Volgens Cointelegraph dus een representatieve steekproef. En dan blijkt 1 op de 6 niet zuiver op de graad. Waarom? Omdat je bijvoorbeeld die coins wel kunt kopen, maar niet kunt verkopen.
Oh.
Daar komen de kopers dan later pas achter, denk ik. Soms geldt er ook een idioot tarief. Bijvoorbeeld 100%. Ook leuk. En bijna een kwart heeft een smart contract. Ze hebben allemaal een smart contract. Daarbij een kwart heeft een smart contract dat niet openbaar is en dus niet geverifieerd kan worden. Is niet per se een teken van slechte bedoelingen, maar een goed teken is het ook niet. En 90% neemt geen maatregelen om te voorkomen dat de makers er met de inleg van doorgaan van alle kopers. Mm. En ook dat is geen garantie dat het misgaat, maar het is zeer zeker geen garantie dat het goed gaat.
Ja, nee, dat blijkt maar weer. En heeft Coinbase gereageert op dit onderzoek, wat een heel niet echt goede reclame voor ze is.
Ja, met een standaard wollige tekst. Let op hier. We omarmen niet bepaalde assets, maar we ondersteunen bouwers die ons ecosysteem binnenkomen en we blijven focussen op manieren om blockchain-technologie meer toegankelijk te maken met snellere en goedkopere transacties.
Dus we doen er geen donder aan.
Nog niet in elk geval, nee. En ik heb een betere tekst, en dat is deze. Kijk uit met coins die uit het niks komen, met extreme beloftes. Hou je bij de bekende namen, die zijn al riskant genoeg.
Het lijkt me een buitengewoon goede disclaimer, meneer Blankenstein.
Ja.
Dat vindt de AFM ook, want die heeft 3 crypto-apps onderzocht en waarschuwt ook voor risico's.
Ja, daar zijn ze voor. 3 apps hebben ze eruit gepikt van wat ze noemen crypto-dienstverleners. En ze zeggen er niet bij welke. Maar goed, dat zijn dus gewoon bedrijven die actief zijn op de Nederlandse markt. crypto-exchanges. De AFM vermeldt nog apart dat ze ook een app van een buitenlands cryptobedrijf hebben bekeken. Nou, allemaal blijken ze dan gericht te zijn op het stimuleren van riskant gedrag, om uit de klant te halen wat erin zit, zeg maar. Mm-hmm. En dan moet je denken aan pop-ups die attent maken op waardestijging, die dan suggereren dat je eigenlijk wel meer zou kunnen kopen. Mm. Dan kun je denken aan financiële beloningen voor het aanbrengen van vrienden. Dat is trouwens al heel lang gebruikelijk in crypto, hè. Dat werkt al 8 jaar zo, volgens mij. Ook aan stimuleren van staking, dat is iets wat meer rendement oplevert, maar zoals we langzamerhand weten ook meer risico.
Ja, en zijn dat dingen die verboden zijn trouwens?
Nou nee, die zijn niet verboden. We krijgen per 1 januari de Europese cryptowet MiCAR. Die is aangenomen, maar die gaat dan gelden. AFM is daar toezichthouder voor. En dat leidt tot allerlei eisen, zoals klantgelden en bedrijfsgelden moeten goed gescheiden zijn. Misleidende reclame mag niet meer. Maar zoiets als dit, sturend ingerichte apps, dat is daar niet in geregeld.
Nee, precies. Van doe het nou, want het is leuk. Ja, precies. Ja.
Precies, en de AFM die zegt wel dat het niet in het belang is van de klanten en dat consumenten alert moeten zijn op dit soort trucs. En roept dus ook cryptobedrijven op om meer het belang van de klant in acht te nemen. Maar ja, een bedrijf is er voor zijn eigen belang, hè, meestal. En de AFM heeft ook helemaal niet zoveel om mee te dreigen. Want je kunt wel denken aan wetgeving die dit alsnog gaat regelen, maar ja, die kost heel veel tijd.
Duidelijk. Dan nog even naar crypto-project Polkadot. Want die sponsoren een raceauto in de Indianapolis 500, de Brickyard.
Ja. Polkadot is de 14e coin qua marktkapitalisatie. En de gelukkige is de racer Connor Daly. Het bijzondere is dus hier dat Polkadot niet een traditioneel bedrijf is dat als sponsor optreedt. Want ja, je kunt denken aan Red Bull, die is een tijd gesponsord door de cryptobeurs Bybit. Dus ja, een commercieel bedrijf gaat dan sponsoren. Maar Polkadot is ja een project rond een community, of een community rond een project misschien. En er is door die community over gestemd. De community heeft de beslissing genomen, ja. One coin, one vote. En men stemde 96% voor en 4% tegen om dit te gaan doen. Mm-hmm. Het bedrag is toegekend, dat kun je op een webpagina allemaal vinden. $2.1 miljoen, alias 290.000 dots, dat is de coin waar het om gaat. Mm-hmm. Tegen een koers van $7.24 per dot. Maar intussen is de koers $8.40. En ik weet nu niet of Daily nou meer geld krijgt, of dat de community goedkoper uit is met die hogere koers. Maar in elk geval gaat het niet alleen om de Indy 500, maar ook om de NASCAR Truck Series, okay. Daar doet hij ook aan mee, en de Nitro Rally Cross.
Kijk eens.
Dus ja, je kunt vaststellen, dat qua sportsponsoring is de bear market nu ook voorbij.
En ja, dat is allemaal te danken aan de
community.
Die kennen wij ook bij Petrolhead. Wat zit er in de CryptoCast deze week, Herbert?
We doen crypto en belasting, dus allemaal luisteren. We hebben als expert van de week fiscaal jurist Koen Neutgens. En we hebben prachtige kwesties bedacht. Kun je ontkomen aan de vermogensbelasting op crypto door te verhuizen naar Portugal of Dubai? Want dan heb je dat niet.
Ja.
Je weet dat het jubelton is afgeschaft. Ja. Kun je iets wat daarop lijkt alsnog bereiken met crypto? Is het eigenlijk voordelig om op 31 december je crypto te verkopen en het op 2 januari weer terug te kopen? Hey. En ik heb een spoiler voor je. Reken je niet rijk.
Bij deze, dank Herbert Blankenstein. Het geweten van de cryptowereld. Alle afleveringen van de CryptoCast te horen via de BNR-app. BNR.nl of een andere podcast-app die vast niet belangrijk is.
Crypto Update wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.